Onze hulp en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit Psalm 66 en daarvan het eerste vers. Psalm 66, vers 1. Juich aarde, juich met blijde galmen, de grote schepper van het heelal. Psalm 66, vers 1. Wij stellen ons gemeente eerst voor de heilige wet van God en zingen daarna uit Psalm 119, vers 33. Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan, hem naar uw woord gered uit al zijn noden. Psalm 119, vers 33. Voor deze morgen is uit het boek der openbaring, daarvan het 12e hoofdstuk, te beginnen bij het eerste vers. Ik noem het dus uit het boek der openbaring, hoofdstuk 12, te beginnen bij het eerste vers. Daarboven staat de vrouw en de draak. En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon, De maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En ze was zwanger en riep barensnood hebbend en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien en ziet, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. De draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarden een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. De vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had haar van God bereid, opdat ze haar aldaar zouden voeden 2260 dagen. En er werd krijg in de hemel, Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. De grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt Duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God, en de macht van zijn Christus, want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis, en ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toren, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugelen van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt 1 tijd en tijden en een halve tijd buiten het gezicht der slang. De slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus hebben. En ik stond op het zand der zee. Hier eindigt de schriftlezing. Laat ons samen bidden. Heere, heb dank voor de zegen dat we elkander vanmorgen mogen ontmoeten in de bediening van het woord. Op deze zondag, deze dag die ligt ingeklemd tussen allerlei feestdagen in het nationale leven, maar bovenal in het geestelijk en kerkelijk leven. Want gij zijt een God van de eenheid. Bij ons ligt vaak alles door elkaar. Maar gij zijt een God van de ene daad, die in velelei andere daden uiteenbreekt. Gij hebt ons in de afgelopen dagen het voorrecht gegeven dat wij de verjaardag van onze geëerbiedigde vorstin mochten vieren met heel ons volk. Wij dragen haar ook bij het ouder worden en het verder gaan van haar jaren in het bijzonder aan u op. Met haar man en kinderen en kleinkinderen, die gij op een gezegende wijze hebt willen schenken. En aangezien gij wilt dat wij bidden zullen voor alle mensen, maar in zonderheid ook mede voor hen die met hoogheid en majesteit bekleed zijn, dragen wij deze aardse majesteit aan u op, opdat gij haar ook in haar persoonlijk leven zeer nabij zou zijn, door haar niet alleen te geven de kloekheid en de wijsheid en het verstand om ons als moeilijk volk van Nederland te regeren, maar in het bijzonder ook dat gij aan haar denken moogt als een zondares die ook alleen maar gerechtvaardigd kan worden door het bloed van Christus. Laat dat bloed van Christus ook over het Oranjehuis zijn, in de kinderen en de kleinkinderen, dat gij ze bewaren, terugbrengen tot het woord en het hart van het evangelie. We komen u hartelijk dank zeggen, Heere, voor de zegen dat wij de komende dagen mogen gedenken dat wij voor 25 jaar bevrijd zijn van een verschrikkelijke tirannie. En dat gij velen hier doet samen zijn die dit bewust hebben meegemaakt, maar ook die dit niet meer weten dan uit de overlevering. En of we het nu zelf aan de lijve hebben meegemaakt, dan wel dat wij het hebben van horen zeggen, wil ons geven dat wij uw daden vanmorgen mogen zien in het licht van uw woord. Omdat ieder zo met de vrijheid zijn eigen kant uitgaat. Maar wil gij ons leren wat gij ons daarin te zeggen hebt, opdat wij de strijd van uw kerk mogen ontdekken voor de bevrijding en na de bevrijding. Komen u hartelijk dank zeggen, Heere, dat we dat nog in alle vrijheid mogen doen. We komen u bidden, Heere, dat gij ons daar bij uw heilige geest niet wilt onthouden, zodat uw woord hier en overal waar het gebracht wordt, in de eenvoud en de klaarheid, de waarheid en in de indringendheid mag worden gebracht, met de almachtige werking van uw heilige geest. Ontferm u over de dienst in uw koninkrijk, hier in ons vaderland en onder alle volkeren der aarde. Wees in het bijzonder bij hen die de jonge kerken van Indonesië en Afrika en waar ook ter wereld steunen en sterken. Maar niet minder hen die pionieren in de eenzaamheid, soms in de binnenlanden, om mensen voor de Heer Jezus Christus te winnen. Wil gij die dienst zegenen, als ook de opleiding daartoe, van allen die daarbij betrokken zijn. Bijzonder ook de opleiding van dienaren des woords in ons vaderland, doordat gij allen die daartoe geroepen worden bekwamen moogt en sterken, en alles geven wat ze nodig hebben in de overgave aan u en aan uw dienst. Maak hun dienst voorspoedig en vruchtbaar. Zegen, Heere, allen die op uw bijstand wachten. Gij weet dat er altijd zieken, armen en ellendigen zijn. Weduwnaars en weduwen. Mensen die bij de bevrijding niet alleen blij zijn, maar ook bedroefd. Omdat er allerlei wonden opengaan vanuit het verleden. Wil gij bij een ieder zijn naar hun eigen noden, naar hun eigen behoeften. Wil gij ze sterken en wil in het bijzonder onze zieken genezen en zeer in het bijzonder over hen over wie zorg bestaat. Wil gij jonge levens nog omgeven met uw gunst, met uw bewarende, sterkende, vernieuwende kracht. Opdat we als gemeente niet verslappen te bidden voor allen die in nood zijn, ook in onze eigen kring en daarbuiten. Ontferm u, Heere, over ons samen. En wil ons vanmorgen geven dat we in al onze armoede mogen ontvangen de volmacht uit het evangelie, de bediening van uw heilige geest, en neem daartoe weg alles wat u in de weg staat, wat het ook maar zijn mogen van binnenuit en van buitenaf. Maak van al onze onmogelijkheden even zoveel mogelijkheden vanuit u, van al onze zwakheden even zoveel krachtsbronnen uit u en door u. Laat uw heilige naam, om ons het wil, niet alleen niet gelasterd, maar veeleer geprezen en gedankt worden. Opdat wij voor uw aangezicht leren leven als een uitgeroepen volk, dat gij kent en daar waarin gij wonen wilt en werken wilt. Wij smeken het van u met dankzegging voor al uw zegeningen. In Christus naam. Amen. Gemeente, wij willen overdenken het voorgelezen hoofdstuk, daarvan de versen 13 tot en met 17. Die lezen wij nog eenmaal. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt, één tijd en tijden en een halve tijd buiten het gezicht der slang. De slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus hebben. Tot zover. We gaan nu eerst samen zingen, gemeenten, uit Psalm 66, daarvan de versen 3, 5 en 6. Tijdens de dienst wordt een collecte gehouden voor de kerkvoogdij, dus tijdens dit zingen. En bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor het restauratiefonds van de oude kerk. Twee aanleidingen om uw dankbaarheid voor de zegeningen Gods in uw leven, maar ook in het gemeentelijk en in het leven van ons volk, om daar een uiting te geven in de onderhoud van de eredienst. Aan de gemeente wordt meegedeeld dat door de kerkraad tot diaken is gekozen de heer Stelwagen, Ambachtsgerenlaan 392. Wij zingen Psalm 66, vers 3, 5 en 6.
Oh.
Het is altijd, gemeenten, een betrekkelijk gevaarlijke sprong om van de Bijbelse geschiedenis in de vaderlandse geschiedenis terecht te komen en omgekeerd van de vaderlandse geschiedenis in de Bijbelse geschiedenis, omdat daar in de loop der eeuwen heel wat kortsluitingen, zowel ter ere als ter andere zijden uit zijn ontstaan. Wanneer wij de vaderlandse geschiedenis gelijkstellen met de Bijbelse geschiedenis, dan zijn wij dus het Israël van het Westen. En wanneer wij de vaderlandse geschiedenis losmaken van Gods handelen, van Gods daden, in zijn woord ons betuigt, dan zitten wij op liberalistische, libertijnse bodem, waarin de zelfbepaling van de mens aan de orde is. Toch is er heel duidelijk en soms indrukwekkend een verband. Daarover weet de vaderlandse geschiedenis ons indrukwekkende voorbeelden te schenken. En we willen proberen de bevrijding die wij 25 jaren geleden als een wonder uit Gods hand ontvingen, in dit Bijbels perspectief te plaatsen. En daarom hebben wij u gelezen Openbaring 12, waar het heel duidelijk in een grote beeldenrijkdom gaat om de strijd tussen God en de Satan. Nader tussen de Satan en een vrouw, of de vrouw, zoals zij wordt genoemd, heel duidelijk een beeld van de kerk in haar ongebroken eenheid, maar vooral in haar gestalte op deze aarde. Dat is een Bijbelse lijn die tot in het boek der Openbaring wordt doorgetrokken, en dat God vanaf het begin van de zondeval vijandschap gezet heeft tussen deze vrouw, deze Eva, aan de ene kant, en tussen de slang. En merkwaardig wat zich in het eerste Bijbelboek afspeelt, in het prille begin van Gods schepping, dat komt met indrukwekkende afmetingen in het laatste Bijbelboek terug. Daar is weer de vrouw aan de orde. De moeder, de draagster van het leven. Zij die een zoontje baart, duidelijk, Israël, duidelijk, in de zin van op de Messias gericht, ten diepste de Messias zelf. Die strijd is zo daverend in het boek der Openbaring, dat wij flitsen en fragmenten krijgen te zien. We kunnen dat allemaal niet aan elkaar breien, dat hoeft ook niet. Maar telkens opnieuw valt op een bepaald facet van die strijd tussen God en de Satan, tussen de kerk en haar tegenstander de Satan, een nieuw licht, een ander licht. We kunnen dat aflezen ook uit het Oude Testament, hoe er altijd een haat, tegenstelling is geweest tussen Israël en Egypte, hoe het verdrukt is, bijna vermalen is in de ijzeroven van Egypte, hoe God dat volk uitriep, hoe God dat volk te midden van al die vijandige volkeren heeft bewaard, en tenslotte in de zending van zijn eigen zoon zien wij dat hij zijn zoon bewaart. Want nog maar nauwelijks op de aarde, of het zwaard van Herodes flitst over dat kind. Maar God rukt dat kind dat de draak wil verslinden, wil verscheuren bij de mensheid, bij de aarde vandaan, en haalt het naar zijn troon. Ik zeg nogmaals, gemeente, dat het boek der Openbaring allerlei verkortingen geeft, allerlei flitsen. We kunnen dus zeggen dat Jezus' leven helemaal omringd is geweest door mensen die hem wilden doden. En wie het tenslotte ook schijnbaar lukt hem te doden aan het kruis. Maar nauwelijks 3 dagen in de aarde of hij staat op. En hij zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij is weggerukt, weggenomen naar Gods troon. Onbereikbaar voor de Satan. Hoewel deze, ook blijkens Openbaring 12, nog een vertwijfelde poging doet om in de hemelse gewesten die strijd nog eenmaal te laten ontbranden. Maar dan vindt hij Michael, de vorst Gods, met zijn engelen tegenover zich. En moet het onderspit delven, wordt uit de hemelse gewesten neergekwakt op deze aarde. En daarover is uiteraard grote vreugde in de hemel, dat die hemelse gewesten gereinigd zijn van de tegenwoordigheid van deze oude draak van de slang. Maar dat betekent dan tegelijkertijd dat de strijd zich verplaatst heeft vanuit de hemelse gewesten op deze aarde. Uitdrukkelijk wordt er gezegd dat deze slang, deze oude draak, met zijn engelen een plaats vinden op deze aarde. Daar gaat de strijd ongebroken voort. Vandaar dat er een weegeroep is over degenen die op de aarde zijn, de bewoners van deze aarde, omdat de duivel tot hen is afgekomen in de wetenschap dat hij nog weinig tijd heeft. Dat wil zeggen, gemeente, God is niet meer te treffen, heeft zich trefbaar gemaakt in zijn Zoon, die is aan die strijd en worsteling ontheven, wel nu, dan al zijn krachten ingespannen tegen de vrouw, tegen de kerk op deze aarde. Als wij dus willen weten, gemeente, wat de duivel met de kerk doet, dan is het niet anders dan haar vervolgen. Op allerlei manieren. Hij is de meest intelligente, de meest ervaren, de meest uitgeslapen tegenstander van de kerk. Niet alleen in het gebruiken van het geweld van buitenaf, maar in zonderheid, in de vermolming van de pijlers van binnenuit. Op allerlei wijze. De kerk Gods bedreigt. Dat is maar niet ergens een kerk hoog in de lucht. Nee, dat zijn wij en onze kinderen zelf. We hebben met een uitgeslapen, uitgerekende, geniale tegenstander te doen. En als wij dan vragen, gemeente, waarom is hij zo fel? Dan staat erbij, hij heeft nog maar weinig tijd. Zijn tijd is beperkt. Zoals het ons wel eens kan gebeuren dat we zeggen, ja, maar ik heb er weinig tijd voor, ik moet me haasten. Zo haast zich de duivel naar zijn overwinning? Nee, dat niet. Naar zijn ondergang. De hoofdslag heeft hij verloren. Sinds kruis en opstanding van Christus is hij overwonnen. Heeft een dodelijke wond. Maar, dat is dat dubbele in de Bijbel, hij is er tegelijkertijd heel erg fris en sterk aan toe om mensen in zijn macht te houden, te krijgen, mee te slepen in zijn ondergang. Je zou dus zeggen, de Satan vecht voor een verloren zaak. Dat is zo. Je zou hem kunnen vergelijken met Hitler en die de oorlog verloor bij Stalingrad. Er is de hoofdslag geweest die de oorlog verloor bij de invasie in Normandië. Maar wij weten dat al stond de overwinning voor de ingewijden toen vast, dat daar om elke vierkante meter gronds bitter gevochten is. En dat de soldaten kerkhoven ook in ons eigen vaderland indrukwekkende getuigen zijn. Hoeveel mensenlevens er nog moesten worden opgeofferd om voor u en mij deze kostbare vrijheid te bevechten. En zo is het ook met de Satan. Hij zal geen vierkante meter prijsgeven dan na taaie tegenstand. Kleine tijd. Dat wil zeggen van Pinksteren tot wederkomst is voor ons een hele tijd. Maar dat is voor God als de dag van gisteren. Wat zijn eeuwen voor God? Een kleine tijd. Gemeente, dat betekent dus dat de kerk op aarde enerzijds staat in de verborgen gemeenschap met God en tegelijkertijd weerloos in de vervolgende waanzin van de vorst der duisternis en allen die hij daarvoor gebruikt. Wat zijn nu haar wapenen? Dat staat heel duidelijk in onze tekst. daar worden aan deze vrouw, aan deze kerk, twee vleugelen geschonken. Twee vleugels. En die vleugels zijn in dat verband blijkbaar geloof en gebed. Want met deze vleugels weet ze zich uit de voeten te maken naar de woestijn. En daar weet zij zich op een afstand te houden van de directe aanvallen van de Satan. En God heeft zijn kerk door de eeuwen door sterk gemaakt. Niet in de vuist, maar wel in de gevouwen handen. Want het is de allerkostelijkste gave wanneer u en ik ontvangen het echte geloof. Wanneer we door het woord Gods in de loop van ons leven geraakt worden. Wanneer wij bij onze schuld en verlorenheid worden bepaald. En dat het voor ons uitgesloten en afgesneden is dat wij van ons uit tot God komen, maar het wonder ervaren dat God tot ons komt. Met de gave van zijn Zoon. Kostelijke gave van het geloof. Want wat doet het een mens volhouden in zijn leven? Niet de lof of de blaam, maar de genade van het geloof. Daardoor blijft hij of zij volhard. Tweede vleugel is al niet minder kostelijk, dat is het gebed. Omdat het geloof en het gebed met een wederkerige band met elkander verbonden zijn. Eén kan niet zonder de ander. Het zijn tweelingzusters. De een gaat met de ander gelijk op. De een snelt de ander te hulp. Het zijn twee handen die in elkaar gevouwen worden. Wat is het een machtig wapen, gemeente. Wanneer de kerk in haar druk is, op allerlei wijze onder druk is, op allerlei wijze, wanneer ze pleit in het verborgen en in het openbaar, op de onwankelbare toezeggingen Gods de eeuwen door. Intussen is zij kerk in de woestijn. Dat klinkt nogal vreemd, vooral in deze tijd. Waarin we overladen worden met de gedachten dat de kerk geëngageerd moet zijn, verbonden, gelieerd moet zijn met de politiek, met de economie, met de maatschappij. En met zoveel andere terrein. En inderdaad heeft het woord Gods voor ieder wat te zeggen. Maar het gaat er niet in op en nog veel minder in onder. Het woord Gods blijft boven de staat, de overheid, boven de economie en de maatschappij, boven al die terreinen staan als een kritiserende factor, als een toesprekende, als een zegenende factor. Maar intussen verkeert de kerk in de woestijn. Dat wil niet zeggen dat deze aarde ons niet kostelijk veel gaven geeft. Dat leert de schrift ons ook. Dat wil niet zeggen dat u en ik geen roeping hebben elke dag van dat woord Gods te getuigen. Maar het wil wel zeggen dat door de bezetting van de vorst der duisternis en de demonen, boze geesten, deze aarde, in de Bijbel meermalen vergeleken wordt in haar nog onverloste gestalte met een woestijn. En dat gemeente zullen we ook hoe langer hoe meer gewaar worden, naarmate de zegerijke invloeden van het woord Gods uit de leef en de levensverbanden worden weggedaan. Dat deze aarde in die leefverbanden een woestijn dreigt te worden. Zullen onze jonge mensen zich op hebben te prepareren. Dat ze niet naar alle waarschijnlijkheid in het eregestoelte terechtkomen. Maar hoe langer hoe moeilijker krijgen met de belijdenis van de naam van de Heer Jezus Christus. En dat wordt sterker gemeente naarmate Christus dichterbij komt. En nu heeft de kerk één gestalte, dat is zijn vlucht. Dat vinden wij lang niet heldhaftig. Maar u begrijpt wel dat deze vlucht geen lafheid is, maar dat deze vlucht is een onderkennen van eigen krachteloosheid, een onderkennen van de overmacht van de vorst der duisternis en bovenal een onderkennen van Gods almacht in Christus, in de gekruisigde. Van daaruit, bij zichzelf vandaar, en daarheen vlucht ze. Dan is ze sterk. Want als ik zwak ben, zegt Paulus, dan ben ik machtig. Daarom leidt de kerk in haar aardse gestalte, ook onze kerk, een grenzeloze zelfoverschatting, dat zij dat allemaal kan zonder dat ze er erg in heeft, hoe zwak zij is. Vooral wanneer ze niet levensgroot, een muur vast, met Christus zelf verbonden is. Dat gemeente leert deze tekst. Zwak, jawel, maar machtig in haar vlucht. En die tijd is bepaald, kan op alle onderdelen niet ingaan. Er wordt hier gesproken van één tijd, tijden en een halve tijd. Het is dus een afgepaalde periode. Daar verkeert zij buiten de directe aanslag van de vorst der duisternis. Dat wil zeggen, God maakt haar het leven enigermate mogelijk. Daar is dus de voortgang van de geslachten, het onderwijs van de geslachten. Daar is de voortgang van de prediking. Hij zet er een scherm omheen. Dat wil niet zeggen dat ze buiten de indirecte invloeden van de vorst der duisternis vandaan is, maar wel dat zij nog wat ruimte krijgt om te leven. Maar gemeente, we zien dat de Satan wel van tactiek, maar niet van bedoeling verandert. En dat komt in deze teksten duidelijk aan de orde, dat hij achter deze vrouw, achter deze kerk, zo'n stroom water werpt, dat het tot een rivier, tot een stroom wordt, waarin ze moet verdrinken, waarin ze moet vergaan. En daarmee is de Satan steeds bezig. Eén van deze stromen was het nationaal socialisme. Die voor Gods aangezicht andere goden had. Ras, bloed en bol. Door sommige profetisch begaafde figuren onmiddellijk herkend. Als één van de meest satanische uitingen om het mensenleven kapot te maken. Door anderen ook in onze eigen kring maar heel laat erkend. Het moet tot schande worden gezegd. Maar anderen hebben het van meet aan gevoeld en gezegd dat hoezeer God dat derde rijk heeft gebruikt als een roede en hoezeer God Hitler heeft gebruikt als een geesel om de volkeren van Europa te geeselen, dat daarmee die geesel en de leer van die geesel niet uit God was. Jeremia had het beter onderkend. Die wist ook dat Babel een geesel was over Israël en Juda. Maar heeft nooit de leer van Bel, de god van Babel, verheven. Integendeel. Een van die stromen gemeente is het nationaal socialisme geweest. En de dag van de capitulatie in Den Haag, waar ik toen als militair was, staat mij nog levensgroot voor ogen. En ik zie nog voor mij een collega die dikke tranen schrijft en alleen maar zei, o mijn kinderen, o mijn kinderen. Deze man had onderkend dat het niet bij de bezetting zou blijven, maar dat dit nationaal-socialistische spook zijn klauwen zou uitstrekken naar de kinderen van ons volk. Om die van woord Gods te vervreemden en bij de goden van het nationaal-socialisme op te voeden. Gemeente, deze vijand, die aanvankelijk niet al zijn boosheid in één keer liet zien, wie doet dat wel? Heeft zich vergrepen aan het Joodse volk, aan Israël. En het is scherp onderkend door dokter Koopmans toen hij schreef en zei dat wie begint met de Israëliet, met de Jood aan te raken, die heeft het niet alleen tegen Israël, maar die heeft het tegen de kerk, die heeft het bovenal tegen Christus zelf. En in die stroomgemeente zijn wij bijna verzwolgen. We gaan dat allemaal niet ophalen. De ouderen onder ons weten het nog wel. Maar dat hier ook in Nederland een ontzaglijke aanslag beraamd werd op de kerk Gods. Dat is in de oorlog en vooral uit de documenten na de oorlog wel duidelijk gebleken. En nu zien wij, gemeente, dat dit één van de stromen is geweest. En wij willen de bevrijding van 1945 al het minst gelijkstellen met de uittocht van de kinderen Israëls uit Egypte. En toch gemeente zat daar een zeker verband. Want God heeft in de bevrijding van ons volk aan zijn kerk hier in Nederland niet alleen allerkostelijkste gebedsverhoringen gegeven, maar ook voor het nageslacht nog ruimte gemaakt. Dat het leven kon verder gaan in de vrijheid. Dat betekent intussen niet dat dit nationaal-socialisme de enige stroom was. Want het communisme en vele andere stromen en stromingen zijn niet minder dodelijk gevaarlijk. Wij zijn na de oorlog waarlijk niet bewaard gebleven voor stromen en stromingen die ons en onze kinderen bedreigen. We zijn van lieverlee een consumptiemaatschappij geworden waarin het materialisme ook onder kerkmensen zich groot en breed maakt. En we zijn soms persoonlijk met zo ontzaglijk veel beslommeringen en zorgen bezet geweest en nog, dat velen persoonlijk schade leed. Hoeveelen zijn na de oorlog niet meegezogen in een stroom waar ze of later van terugkwamen of in ondergingen, waarin de diepste fundamenten van de kerk niet bloot kwamen. Wat hebben wij ook niet in de kerk een vernieuwing gekregen, gepresenteerd gekregen, waar die naar allerlei zijden er zeer aardig uitzag en soms ook treffende verbeteringen inhield, maar waarin de diepste kern van de zaak, de rechtvaardiging van de goddeloze, de prediking van het evangelie niet meer het een en het al was. En wat is het gevaar groot, gemeente, dat een mens door ik weet niet welke stromen van zorgen of van moeite of van strijd of van leed, of ook van het erg goed hebben in deze wereld, er is hoop voor zo'n jongen, bloeit uit, maar hij krijgt het goed in de wereld en hij wordt meegenomen. En nu moeten wij er maar goed aan denken dat de Satan niet heeft opgehouden te bestaan in 1945, dat wist u natuurlijk al. Maar dat hij op een andere wijze als een chameleon een andere kleur aannemend is doorgegaan. Er staat in onze tekst zo tekenend op dat de slang haar, dat is de kerk, door de rivier zou afvoeren, meegesleurd. Gemeente, wat is er aan de kerken na de oorlog gewrikt? En wat wordt er ook aan onze kerk in deze jaren geschud? Ze mee te trekken, stroom, van God af, van het levende evangelie af. En dat wordt ons uit louter barmhartigheid gezegd, opdat wij waakzaam zouden zijn. Waakzaam. De waakzaamheid zou er blijven voor onze gezinnen. Het is barmhartigheid. En nu is het merkwaardig in onze teksten dat de aarde de vrouw te hulp kwam. Weet het, die draak die werpt stromen water achter die vrouw aan. Ze moet verdrinken. Dat zal ook gebeuren, tenzij er een wonder gebeurt, maar dat gebeurt dan ook. Want er komt in de aarde een scheur. God. Dat water, dat loopt weg. Dat wil zeggen, gemeente, dat God op een zeer bijzondere wijze voor deze vrouw uitkomst geeft. Vereist. Is de aanslag. En aan hoeveel aanslagen wij soms persoonlijk en soms ook gemeenschappelijk als gemeente en als kerk en als volk van Nederland ontkomen zijn, gemeente, dat is niet gericht. Maar dan zeggen wij wat een ongedachte samenloop van omstandigheden. Wie had dat nu gedacht? Nu, gemeente, dat mag ook wel gezegd worden van die tweede verschrikkelijke oorlog die we hebben doorleefd. Want als wij vragen, wie verlost ons uit de klauwen van dit nationaal socialisme, dan mogen wij zeggen God. En als wij vragen, wie heeft hij daarvoor gebruikt, dan mogen wij vol eerbied gedenken onze oude koningin, haar majesteit, koningin Wilhelmina. Een ereteken ook vanmorgen. Grote dankbaarheid, wat God ons in deze dappere, moedige vrouw heeft geschonken. En als u het verder wil weten, dan denk ik aan een man als Churchill, die zonder meer geen christen kan worden genoemd. Maar als ik hem vergelijken mag met deze tekst, dan is hij eigenlijk een hulpmiddel geweest, waardoor voor de kerk Gods ruimte overblijft. We hebben tenslotte niet te oordelen, maar hij heeft het opgenomen voor de leefbaarheid van deze aarde. Ik kan niet zeggen dat het om de kern van het evangelie ging. Maar God gebruikt wie hij wil, ook niet christen. Ook mensen die er zelfs tegenover staan. Daar is gemeente ruimte geschapen. We zijn door het oog van een naald gegaan. En dat blijft, want de gemeente komt hier op aarde nooit in haar jubilerende gestalte, maar steeds meer in haar weduwe gestalte. In haar vereenzaming, in haar ontrechting, op allerlei wijze achteruitgezet. De gemeente zal in de loop der eeuwen steeds meer worden benauwd. Steeds meer worden aangevochten. Dat is de gang die Christus zelf ging. Want hij is op het felst aangevochten. Door al de baren en golven van de toren Gods heen gegaan. Om een eeuwige verlossing te bewerkstelligen. Nu lezen wij dat de Satan nadat hij opnieuw zijn toeleg zag mislukt. Niet alleen achter die vrouw blijft aangaan, maar ook en vooral achter haar zaak, haar nakomelingen. Het lijkt wel alsof de strijd individueler, persoonlijker, meer man tegen man wordt. Meer Satan tegen een vrouw, tegen een kind. Hij gaat om strijd te voeren tegen de overigen van haar zaak. Wie zijn dat? Die de geboden Gods bewaren. De getuigenis van Jezus Christus hebben. Dat wil zeggen, de strijd gaat door. Is het dan niet zo massaal en massief? Dan gaat hij door. Wie hij ook maar in de gemeente van Zoetermeer of daarbuiten persoonlijk kan losweken van zijn opvoeding, van haar opvoeding. Onvruchtbaar makend onder de bediening van het woord God. Jonge mensen die geen raad weten met hun vrijheid vandaag. Om ze al maar meer bij hun rechten te bepalen en minder bij hun plichten. Ze mee te zuigen. En wie geven hem nu het meeste hartje? Dat zijn degenen die de geboden Gods bewaren. Gemeente, dat kan niet anders wanneer de Heer Jezus de plaats veroverd heeft in ons leven. Dan beginnen wij zijn geboden te bewaren. Slordige christenen zijn het hart zeer van de duivel niet. Maar nauwgezette christenen, dat wil zeggen die voor zichzelf zeer nauw leven, die zijn het voortdurend hart zeer van de duivel, het mikpunt van alle spot en verachting en ga maar doen. Die de geboden Gods bewaren en het getuigenis van Jezus hebben, dat is het woord Gods. Daardoor gegrepen zijn. En dat ook vasthouden. Gemeente, dat zit aan elkaar vast. Gods het getuigenis van Jezus hebben. En zijn geboden bewaren. Dat zit onlosmakelijk aan elkaar vast. En geeft een grote strijd met de Satan. Dat wordt ons niet gezegd, gemeente, om ons in de wanhoop te drijven. Maar u hebt dan nog nooit een strijd gewonnen, tenzij u tegenstander op de rechte waarde leerde schatten. Dacht u soms dat de kreet Christus is overwinnaar, waar ik van harte armen op zeg, niet wordt gerealiseerd in uw en mijn leven, in een weg van worsteling en van strijd, dat heel ons bestaan er tegen inschreef. Wij bezet gebied zijn vanuit de vorst der duisternis. En dacht u dat het een vanzelfsprekende zaak was, dat wij zomaar in het koninkrijk Gods binnenrollen? Nee, gemeente, dat is een zaak van bevrijding van bovenaf. Dat de kerk niet alleen van nationale bevrijdingen weet, maar ook van een persoonlijke bevrijding. Van een persoonlijke verlossing door het bloed en de geest van Christus. En als u nu vraagt waarom hebben wij die 25 jaren bevrijding gekregen, dan geloof ik dat onze tekst maar één antwoord geeft. Dat is niet alleen om het leven leefbaar te maken, ook dat zo'n grote gaaf, maar vooral om God te dienen naar zijn woord, om persoonlijk bekeerd, wederom geboren en tot geloof gebracht te worden. Daarvoor bent u bevrijd. Ik kan mij voorstellen dat hier jonge mensen zitten voor wie deze zaken minder spreken dan voor de ouderen. Moeten dat ook maar niet proberen, want dat kunnen we ook niet, aan jonge mensen zo te laten leven dat ze het helemaal meemaken. Maar één ding kunnen ze wel begrijpen. Als ze vragen waarvoor zijn wij eigenlijk bevrijd. Maar zeggen, er zit hier een meisje van 14 jaar of van 18, een jongen zo van 14 tot 20 en ook ouder, 25. Nou vraagt waarom zijn wij nou bevrijd? Dan zeg ik, ja, daar mag je aan denken, middelijkerwijs, ook aan al die mensen die voor jou het graf indoken. Dat zijn er wat geweest, die hun leven op het spel hebben gezet, om die bevrijding mogelijk te maken. Daar mag je echt wel eens aan denken. Mag je wel eens over doordenken, dat er mensen helemaal uit Canada gekomen zijn, waarvan hele kerkhoven zijn en ook in ons vaderland. Je wordt er stil van als je er overheen loopt. Die voor u en die voor jullie en die voor mijn vrijheid de dood inging. Dat is nog geen kleinigheid. Dat is zeker een punt en dat mag ook bedacht worden. Maar ik denk vooral hieraan. Jullie mogen naar school. Jullie mogen op tijd je tentamen of examen doen of je vakbekwaamheid krijgen. Je mag op de boerderij of in de industrie of op het kantoor of ook in andere sectoren van het leven werkzaam zijn. Je mag met elkaar leven, je mag een meisje, je mag een jongen krijgen, je mag je voorbereiden op het huwelijk, je mag een jong gezin vormen. Dan zeg je, dat is allemaal mogelijk geweest. Allemaal mogelijk. Want hoe het anders gegaan zou zijn, in ieder geval niet in deze vrijheid. Maar Weet je waarom je vooral bevrijd bent? Dat je het evangelie zult horen. Dat je het woord God zult horen. Dat je denkt, nou, als het op aarde soms al zo is dat het leven een voorportaal is voor de hel. Wat moet het dan niet zijn om onder de handen van de Satan te blijven? En voor God door de Satan bezet te zijn. Kijk, en nou mag je leven en je mag onderwezen worden en je mag dat leven leven. Maar met dat ene hoofddoel, dat je van de macht van de Satan bevrijdt, het eigendom van de Heer Jezus Christus wordt. Dat is het enige doel waarvoor Nederland bevrijdt. Daarom is haar schuld ook zo zwaar. Onze schuld. Ook als kerk. Dat wij dat evangelie niet ongeschonden, puur, ook als hervormde kerk. Gaan we verder. Hebben bewaard en overgedragen. Dat we niet in de bressen hebben gestaan. En niet voldoende gewaarschuwd hebben. Opgeroepen hebben. Appelleerd hebben aan overheid en volk. Voorgeleefd hebben. Krijgen we die 25 jaar als schuld terug. Waarover wij die verzoening en de kracht van die verzoening door het bloed van Christus nodig hebben. Gezegend die mannen en vrouwen die zeggen ik heb aan de oorlog wat overgehad. Niet financieel, maar geestelijk. Die heb ik ontmoet in mijn leven. Die zijn er nog wel. Die zeggen, ik heb aan mijn gijzelaarschap, ik heb aan mijn gevangenschap, ik heb aan mijn concentratiekamp zijn, kampschap, en nog zoveel andere dingen meer, mijn toeleiding tot Christus te danken. En nu heeft de Heer allerlei wegen. Dat kan door een gevangeniscel, dat kan door een dodencel, dat kan door een concentratiekamp, maar dat kan ook hier in de vrijheid in Zoetermeer. Maar denk er wel om, dat dan dat koninkrijk Gods voor en boven alles staat. En dat we een heleboel dingen zeer sterk kunnen betrekkelijk maken. Eén hoofdzaak te concentreren. Zegen die er de Heere vond, gevonden had. En in de oorlog ondervond dat Gods woord waar is. Naar allerlei zij. De kant van het oordeel en naar de kant van de genade. Wel nu, dan blijft de oproep tot bekering staan. De oproep tot vernieuwing levensgroot voor ons staan. Oproep tot geloof, zo ge daar buiten staan. Maar ook de oproep om in dat geloof te volharden. Met diezelfde wapenrusting, met diezelfde twee vleugels. Geloof en gebed. Om gedurig te vluchten. Tot de troon der genade. Met al de noden. Van vorstenhuis en van vaderland. Van de nood van onze jeugd, van onze jonge mensen. De nood van de ouderen. Die zonder de nood van zijn kerk en van zijn gemeente. En van uw gezin. En van uw persoon. Maar in het bijzonder om bekommerd te zijn. Dat God aan zijn eer komt. Ook wanneer hij. Met nieuwe oordelen klaarstaat. En ons geen onrecht doet. Wanneer hij nog met veel zwaardere bezoekingen tot ons komt. Dat we dan desniettemin. Met die twee vleugels. Geloof en gebed. Zullen leven uit het woord. In de toren. Denkt hij aan zijn ontfermen. Amen. Wij zingen aan Psalm 138, het derde en vierde vers. Psalm 138, vers 3 en 4. Laat ons samen danken. Geprezen zij uw naam, Heere, dat gij uw woord ons gegeven hebt, om daarin de evenoude strijd tussen u en de Satan, tussen uw kerk en de vorst der duisternis te schetsen, en door welke onmogelijkheden deze kerk in de loop der eeuwen in het oude en nieuwe verbond en in de loop der eeuwen is heen gegaan. En hoe gij deze kerk bewaard hebt als een almachtig wonder tot op deze dag, ondanks al haar schuld en tekort. We komen u bidden dat gij deze kerk ook in ons vaderland in stand wilt houden, opdat wij niet zouden moeten aanzien in dit of in het volgend geslacht het ondergaande ondergang, de geestelijke ondergang van de geslachten, waaruit gij er soms zoveel hebt weggeroepen tot in het eeuwige leven. Maar dat gij het gebed van Bogerman op de Duitse synode, dat door velen is overgenomen, mocht verhoren, dat deze leer der godzaligheid mocht worden verkondigd tot op de jongste dag ook in deze lage landen aan de zee. Daar hebben we het niet naar gemaakt, ook niet als kerk, ook niet als vorstenhuizen, als volk, maar wil gij uit genade nog een herleving, een revij, een opwekking schenken, en waardoor de allerkostelijkste gaven van het evangelie weer worden gezien. Komen u smeken om de stuitende kracht van uw woord, ook van tegen de doorbraak van de ongerechtigheid, waardoor jongeren en ouderen wegspoelen en wegraken. Groot en almachtige God, wil gij uw vernieuwende kracht, uw heilige geest, door middel van de prediking groot maken, zodat we het woord verder overdenken. We komen u bidden voor de middagdienst, waarin mensen belijdenis des geloofs willen doen, wil daar in het bijzonder bij zijn, bijzonder bij hen die daarbij betrokken zijn, hun ouders, de gezinnen waaruit ze stammen, en wil gij ze, Heere, door uw heilige geest doen horen de stem van u. Wil gij zijn met broeder Stelwagen, die benoemd werd door de diaken, geef gij hem wijsheid in de beslissing, afhankelijkheid, en bovenal, Heere, dat hij dat voor u mag neerleggen, en van u ook uit en door middel van deze roeping uw stem mag horen, zich te voegen voor het werk waartoe gij hem roept. Erbarm u over allen die dienen in ambten, functies in de gemeente, en wil onze gebeden horen en verhoren in Christus naam. Amen. Wij zingen nog uit Psalm 85, het derde vers. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Psalm 85, vers 3. Na het uitspreken van de zegengemeente zingen wij nog samen het eerste en het zesde couplet van het Wilhelmus. Dus het eerste Wilhelmus van Assouwen en het zesde mijn schild en de betrouwen. Wrijf thans uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.